Goedemorgen. Ik wil graag een... ik heb het lied gevraagd of dat gezongen kon worden wat we net gezongen hebben. Als je wat ouder wordt, dan heb je ook meer de tijd en soms de gelegenheid om stil te zijn, stil te worden. En dat heb ik niet veel gedaan. En nu ik dat... de waarde ervan zie, steeds meer en meer, wordt dat moment van stilte me dierbaarder. En ik vind dat Psalm 131, en daarom wil ik dat eerst met u lezen, dat eigenlijk omschrijft. Vanmorgen in mijn stille tijd was er een tekst, en in dat stukje stond: sta stil, wees stil en zit stil. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Vandaar dat ik graag met u een stukje wil lezen uit Psalm 131. Dat doe ik uit de herziene Statenvertaling. En ik heb er eigenlijk ook iets achter gezet. En dan gaan we naar Openbaring hoofdstuk 1. Kinderlijk vertrouwen staat er bij mij in het herziene Statenvertaling boven. Pelgrimslied van David. Heere, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderbaarlijk voor mij zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is en bij zijn moeder. Mijn ziel is mij als een kind dat de borst ontwend is. Ik denk dat dat mooi omschreven is. En ik heb erachter gesteld, stilte, rust. Ik kan het me niet meer herinneren toen ik bij mijn moeder aan de borst ging, maar ik bemerk wel een stukje geborgenheid. En ik weet ook niet of ik tevreden was, maar ik ga ervan uit dat ik het was. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Dat kun je doen in de momenten van rust, van stilte in je leven. Maar het kan ook gebeuren dat stilte ook van belang kan zijn in de stormen. Gisteren las ik ook in mijn stille tijdboekje een tekst uit Jesaja. En dat de wind je stuwt naar de hoogte. Door de storm. En als je de vogel ziet, dat ze door, als het ware, de storm en de wind zich omhoog kunnen werpen, hoe hoger je komt. En wat moet ik nou met dat beeld, wat Jesaja schetst? Wat doe ik in stormen in mijn leven, die in mijn leven woeden, in uw leven woeden? Dat beeld van die vogel die je omhoog duwt naar de hoogte van God. Ook dat kun je beleven in de stormen van je leven. Daarom is stilte ook ongelooflijk belangrijk. Dat ga ik steeds meer en meer beleven, meer ook inzien. En dat komt ook omdat ik wat meer tijd heb om daarvoor en daarmee bezig te zijn. Het komt een beetje overeen, en misschien kent u de geschiedenis of het verhaal wel, maar er waren een paar bouwvakkers. En die bouwvakkers die waren bezig om de spouwmuren te vullen met een vorm van houtzaagsel, isolatie. Er was een hele grote container, die was de helft van deze zaal. En die was gevuld met die houtsprokkels en daar zat een slang aan. En hij wilde dat een beetje opschuiven en op een gegeven moment was de voorman zijn dure horloge, die was hij kwijt. Ga jij maar in zo'n grote container met houtzaagsel naar je horloges toe. Hij was er zo aan gehecht. Het had iemand zoveel geld gekost om hem dat te geven. Het was hem kostbaar. Maar ze konden het met z'n vieren niet vinden. En één ging tijdens de koffiepauze ging naar de container. Deed de deur dicht en ging in dat houtzaadsel liggen. En langzamerhand verspreidde hij en ging hij ergens anders liggen. totdat hij getikt hoorde. En hij kwam triomfantelijk met dat kostbare horloge naar zijn voorman toe en zei, ik heb het gevonden. Hij zegt, hoe? Door in de stilte te gaan. En wat gaat de Heer doen? Door de hele Bijbel heen. In stilte. In stilheid en vertrouwen zal je sterkte zijn. Zal je overwinning zijn. U hoeft alleen maar in de Bijbel concordantie stilte op te zoeken. Wees stil. In die stilte komt God door zijn woord. Door de omstandigheden waarin je zit, word je omhoog getrokken. Word je dichterbij gebracht. Ook soms in depressieve toestanden. Elia, in die stilte, in die moeilijkheden, in die pijn. En de Heer zet eten voor. Om hem weer sterk te kunnen maken voor de dag van morgen. Stilte. En nu ga je langzamerhand een aantal dingen ontdekken. En daarom ga ik ook nu naar Openbaring toe. Want u moet het zich eens voorstellen in een hectische tijd. U moet zich voorstellen dat, ik schat dat Johannes, die weggevoerd werd, ik denk 100 jaar was. We weten het niet zeker, maar we denken het wel. Al de mensen om hem heen, al de discipelen heeft hij te horen gekregen, ze zijn er niet meer. Ze zijn naar de Heer. En hij zit daar in Efeze, heeft voor de moeder van de Heer Jezus Maria gezorgd. Haar graf is nog in Efeze. Veel bezoeken dat ook. Hij heeft daar een gemeente. En die gemeente is hem zo dierbaar geworden. En er is een keizer Domitianus en die heeft bevolen dat deze oude man, wat kan hij nou nog voor kwaad doen? Die moet verdwijnen. Die moet weg uit die gemeente. En dan kan ik me voorstellen, en daarom probeer ik nu vanuit Johannes de boel te bekijken. Wat gaat er door zo'n man heen? Die daar op een boot zit en die op weg is naar Patmos. Je zou kunnen zeggen, nou, hij wordt in de stilte gezet. Door de drukte van Efeze, de hectiek eromheen, de vijandschap in vervolging, de moeite, de verdriet, te kiezen, je keuzes te maken. En je ziet in die gemeente dat daar dingen gebeuren waarvan je zegt, daar komen wolven in schaapskleren. En die halen de kostbare dingen uit je gemeente weg. En hij zit met die gedachten en de Heer haalt hem eruit. Want hij zegt heel concreet, en hij ziet dat ook, omwille van het woord van God zit ik hier. Omwille van het woord zit ik nu in Patmos. En dan plotseling gebeurt er een moment. In de stilte. Ik probeer het ook zo stil mogelijk te zeggen. Plan het je in. Een oude man van 100. Stilgezet. Uit een omgeving die hem zo dierbaar was. Weg uit Efeze. In de stilte gebracht. Jeremia heeft dat ook eens ontdekt in Klaagliederen. En hij zei in Klaagliederen 3 vers 26. Ik zit stil te wachten op het heil van de Heer. Ik zit stil te wachten op het heil van de Heer. Lot koos voor de drukke Sodom. En Abraham gaat naar Hebron. En de naam van Hebron betekent gewoon gemeenschap. Hij bouwt een altaar en we weten in het Oude Testament is een altaar altijd een tijd van aanbidden. Iedere godsman wordt in de stilte gezet. En leert een stuk stil worden voor God. En dat zien we door de hele Bijbel heen. Ook David. En in die stil worden gaat God werken. Ik heb net het boek uit van Smokkelaar voor God van Anne van der Bijl. Ik heb het in 2 dagen gelezen, bij wijze van spreken. Zo er doorheen. En je ziet dat God een man klaarmaakt voor de taak die hij heeft klaar liggen, die voorbereid is door de Heere God zelf. En dan vraag ik u en stel u de vraag. Wat is het doel in algemene zin wat de Heer met u heeft? Heeft u daar een tekst bij? U hoeft het niet te zeggen, het is ook geen overhoring, maar het is een vraag om er stil te worden bij de vraag en stil te staan. Wat voor doel zou de Heer met u hebben? Daar moet je even over nadenken. Het is ook niet de bedoeling dat u het antwoord misschien al meteen weet. Maar de Heere zegt wel tegen Mozes, en dat zegt hij in Jesaja. Het is heel, heel apart. Dat ik denk, hier moet ik dat daar lezen. Ja, dat moet je daar lezen. En dat de Heer zegt, ik wil even dat je stil wordt vanwege de kostbare lading die je bij je hebt. Weer zoiets. Je moet stil worden, Jesaja 52, voor de kostbare lading die je bij je hebt. Welke kostbare lading heeft u bij zich? In u. Gewoon wakker worden. Dat was de tekst van Anne van der Bijl. Wees waakzaam voordat het afsterft. Wees waakzaam. Want je draagt iets fantastisch in je. Word er bewust van. Laat de stilte dat bewerken. Een oude man op een boot naar Patmos. Vanuit zijn zicht. Los als het ware van iets wat hem gebonden heeft. Jarenlang. Losgelaten. Pijn, verdriet. Het kringetje om hem heen wordt kleiner. Mijn moeder zei altijd toen ze 92 was. Het kringetje Henri van mij wordt steeds kleiner. Iedereen komt sterven. En als ik een paar ouderen zie, dan wordt dat kringetje kleiner. En vooral als je geen kinderen hebt. Denk aan de weduwe en de wezen. Wees stil. En God zegt, Johannes, zoals ik al gezegd heb, hier in Openbaring, ik ben hier vanwille van het woord van God, om een getuige te zijn van Jezus Christus. Dat staat in vers 9 van Openbaring 1. Goed. Alleen. En dan plotseling gaat God iets onthullen. En ik wil graag proberen, en het is geen huiswerk, maar om u stil te doen worden van het feit, wat doet het woord nog in u en mijn leven? Als u het open doet en uw gedachte gaat, uw mobilifoon gaat achter, er komt een appje binnen en u bent in uw Bijbeltje bezig, wat doet u? Dat is een hele leuke en goede vraag. Ik moet u zeggen, soms doe ik het open en kijk ik van wie is dat berichtje. Soms en nu veel meer laat ik hem dicht. Waarom? Omdat ik het woord van God open. Maar we worden vaak zo bezig aan. En de Heer zet deze oude man in de stilte. Er is helemaal niks meer om hem heen. Misschien wordt hij wel bewaakt, wie zal het zeggen?
Maar daar zit hij. En dan komt daar de openbaring niet aan Johannes, maar de openbaring van de Heer Jezus Christus. Zo staat het er. En dan krijgt hij aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet geschieden. En die is door een boodschapper naar hem toegestuurd. En dan is het alleen al zalig. Nou, in het boek Openbaring staat zalig, zeven keer zalig. En ik ben gewoon gaan kijken, krijg je als je zalig bent? Het staat er zeven keer in Openbaring. Je hoeft maar een concordantie te kijken, je mobieltje, zalig. Het is heel eenvoudig tegenwoordig. En lees eens wat u ontvangen heeft. En zo gaat hij verder. En dan zalig is hij die het leest. Het woord. Twee. Die het hoort. Ik zei wel eens tegen leerlingen, je hoort het wel, maar je luistert niet. Nou, dit horen heeft betekenis met luisteren. Luister ernaar. Ik heb het je toch gezegd. Verblijd u in de Heer. En dan zeggen we wel eens, wederom zeg ik u, verblijd u. Nee, wederom, ik heb het je toch gezegd. Verblijd je. Hoe luister ik? En dat is een totale omgang gewoon. En is bezig in mijn wortel te schieten. Heel anders kijkend, zomaar. En even genade u en vrede, die is, die was en hij komt. Wat betekent dat? Nu, voor mij, voor u. En dan staat er zulke mooie woorden in 4 tot en met 7. En ik stond even stil, die onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Dus het bloed reinigt, ja, dat heb ik gezongen. Maar wat betekent dat? En ik las even verder, dat ook het bloed verlost, Openbaring 5 vers 9. En ik las ook, dat bloed kan overwinnen. Er is kracht in het bloed van het lam. Maar wat betekent dat? In Openbaring 12 zelf. En al die zaligheden die de eerste dood, die leven, die mogen zitten aan het avondmaal met hem. Zalig ben je. Soms overdenk je het niet. Nou neem ik u misschien, ik weet niet hoor, de voorspellingen zijn goed. Dus als je nou weer eens een regenachtige dag hebt, wil ik u vragen, Efeze 1. En ik geef u alleen maar de tekst erbij, meer niet. Dat u Efeze 1 vers 15 tot en met 20 eens leest. En alles wat daar staat tot je door laat dringen. Dat is wat Johannes in Patmos ondergaat. Paulus is in Arabië geweest. We lezen er zo overheen. Hij is 3 jaar stilgezet. En de Heer heeft tot hem gesproken. Efeze 1 vanaf vers 15 en u mag ook tot en met 23 lezen. Maar wat betekent dat voor u? Een ontmoeting, want hij hoorde de stem. En hij draaide zich om. En hij zag 7 kandelaren. Een kandelaar is een lichtdrager. Hij brengt geen licht. Dat doet de kaars, dat doet het licht. De gemeente moet dat licht dus verspreiden. En hij ziet ook 7 sterren. Dat zijn de voorgangers. En hij was een van de voorgangers van Efeze. God gaat onthullen. En hij zegt, ik ben het begin en het einde. En dan plotseling, en ik spaar u even dat alles wat hierin staat, want het is zo'n ontmoeting met een almachtige schepper, En dan denkt Johannes, ik heb aan uw borst gelegen aan tafel. Dat zegt hij in Johannes 13. Ik heb aan uw borst gelegen. En nu komt daar in koninklijke, priesterlijke gestalte de Zoon des Mensen. En hij valt neer. En u kunt dat lezen in Openbaring 1. Een tweesnijdend zwaard. En in Johannes 13, vers 23 berust hij aan de borst. En dan, toen ik hem zag, viel ik als dood, vers 17, aan zijn voeten. En weet u wat dat zo bijzonder is? Dat is nou de Heer Jezus die hij gekend heeft. En dit is de ontmoeting van de Christus, de mensenzoon, de opgestane. En hij legt zijn hand. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste. Ik ben de laatste. Ik ben dood geweest. En ik leef. Dat is een levende hoop. En dan. En dat is iets persoonlijks. Wat nou komt. Want, ik zeg u dit niet zomaar, Johannes is dus de voorganger van Efeze geweest. En nu komt de eerste brief. En weet u, ik vind altijd, ik heb van een aantal mensen gehoord, ik ben nog wel eens scherp, recht door zee. En dan zeggen ze wel eens, het zou iets beter zijn, Henri, als je aan de toon van de muziek iets verandert. Dat het iets leuker overkomt. Dus iemand zei altijd, in een gesprek moet je het volgende doen. Je moet leuk beginnen en leuk eindigen. En wat er tussenin zit, dat moet je ook nog eens vriendelijk willen zeggen. Weet u hoe dat heet? Dat heet de sandwich-methode. Overal is een waan voor. Ik begon meestal met een sandwich. En die was niet te eten soms. En dan ga je dingen zeggen waarvan je later zegt, dat had ik even anders kunnen zeggen. Maar ik bedoel wel hetzelfde. Ik mis je, waar was je nou? Al die stoelen die leeg zijn, waar zijn ze nou allemaal? Ik snap het niet. Je kunt ook zeggen, ik heb jullie zo gemist. Je zegt hetzelfde. En nu komt daar de Heer Jezus. En ik heb gewoon gezegd, de eerste brief vanuit horen. En ja, Johannes die luistert goed. Ik luisterde ook goed. En er komen bijzondere dingen in vers 1 tot en met 3. Ik ken je werk, ik ken je inspanning, ik ken je volharding. En ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, dat u hen op de proef gesteld heeft en dat ze zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar ze zijn het niet. En dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. U hebt de moeilijkheden verdragen, volharding getoond op mijn naam. Dat is de bovenkant van het kadetje. Nou komt direct daarna, maar ik heb tegen u. Bekeer je, zegt de Heer dan, want wat staat daar? Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dat van welke hoogte u bent gevallen en bekeert u en doet de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig en ik zal u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Nou kan ik dat keihard zeggen. Ik kan natuurlijk op een gegeven moment zeggen van, joh, bekeer je, want anders laat die kandelaar van zijn plaats aan. En dan kan je dit gebouwtje verkopen. Want je bent je licht kwijt. Wat je opgebouwd hebt. En dat hoort hij. Hij zit daar heel lang in Efeze. En het komt binnen. Terwijl hij die hand gevoeld heeft, die dierbare hand. Maar dat komt wel binnen. Ik heb tegen u dat je eerst de liefde bent kwijtgeraakt. En ik kan me herinneren dat een lieve broeder een voorbeeld gaf. Wat is eerste liefde? En daar wil ik mee eindigen. Het was Henk Binnendijk. En hij zat vertrouwelijk op zijn stoel met een groot aantal jonge mensen om hem heen. En hij begon een geschiedenis, u kent hem, van de vermenigvuldiging van de broden. Een illustratie, en hij pakte Johannes 6. Ik kan ook Markus 6 nemen, want daar staat het ook. Het staat in alle evangeliën. Maar, en ik wil u vragen, voor uzelf te zeggen, bij welke groep hoort u? U krijgt al wat huiswerk vanmorgen. Maar niet verplicht. Maar het zou fijn zijn om er echt in de stilte te gaan. Omdat ik voor mezelf ervaren heb, je had veel meer die stilte in moeten gaan. En dat heb je niet gedaan. Ik had goed praten, maar nu kan ik u zeggen, ik heb zoveel gemist. Zoveel. En nu komt het vraag. U kent het. Johannes 6. Er waren 5000 mannen. Dus ik denk, nou, vrouwen, kinderen, de hele, het mikbak erbij. Het moeten er ongeveer 10.000 geweest zijn. En de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, geef gij hem te eten. Ik ben dus nu in Johannes 6. En Andreas zei bij Jezus en die zei, hier is een jongen. En die jongen die heeft 5 gerstebroden en 2 vissen. Laat ik het toch maar even opzoeken. Johannes hoofdstuk 6. Waar zullen we die broden kopen, enzovoort, enzovoort. En dat staat er al. Maar de Heer Jezus wist zelf wel wat hij gaat doen. Ja, waarom? Omdat hij wist wat Gods doel was. En daarom heb ik u gevraagd aan u, wat is de doel van de Heer Jezus met u? Ik zal straks eindigen met Gods doel met mij. En ik denk ook Gods doel met u. Maar hij wist zelf dus, vers 6, wat hij ging doen. En op een gegeven moment, vers 8, want daar was ik. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Peter, zei tegen hem, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Dat hoort bij de eerstelingenoogst, hè? Voor degenen die wat meer onderlegd zijn in het woord, dat is de eerstelingenoogst. Maar de gerstenoogst was ook voor de eenvoudigen, voor de armen. Het was een beetje betaalbaar. En dat betekent dat het dwaas heeft God uitverkoren. Ik zeg het er maar even bij. Dat springt bij mij dan meteen erin. Het zijn de dwazen. Het zijn wat in de ogen van de wereld armen zijn. Die zitten daar. Ze hebben een honger, want anders, of ze komen voor sensatie. Ik weet het niet. En nu komt het. Hier is een jongetje met 5 gerstebroden en 2 visjes, maar wat betekent dat voor zoveel? En Jezus zegt, laat de mensen gaan zitten. Wees stil. Ga ze even rusten. Ga zitten. En nu stel ik u 4 vragen. Ja, dat jongetje heeft 4 mogelijkheden. Zei Henk Binnendijk. 1. Hij kan zeggen, ik houd het voor mezelf en niemand krijgt wat. Dan hadden ze maar moeten nadenken. Ik heb mijn broodtrommeltje, ik heb mijn kuchie bij me en de rest die bekijkt het maar. Wie behoort tot deze groep? Geen één van de jongelui stak zijn vinger op. Gelukkig maar. Toen zei hij, maar dat jochie had ook nog iets anders kunnen doen. En dat jongetje had het volgende kunnen doen. Hij zelf geeft en breekt dat brood, geeft de vissen En hij is bij nummer 20. En hij heeft niks meer. Dan houden we nog 99.880 over. Wie behoort bij deze groep? Vroeg Henk Binnendijk aan die grote groep van tieners. En er waren er twee die hun hand opstaken. En toen ging hij verder en toen zei hij: Heer, ik geef dat aan u onder één voorwaarde. U mag het niet breken. En heen binnen zei hij toen op een gegeven moment: ik geef het u, maar er zit een voorwaarde aan. Je mag zingen om een zegen. Je mag zeggen: ik geef maar nu volkomen. Maar je mag niet breken. Je mag trouwen en ik wil kinderen krijgen en ik wil zeker niet naar de zending. Maar ik geef mijzelf aan u. En toen zei Henk Binnendijk: wie kiest voor deze mogelijkheid? En iedereen stak zijn vinger op. Hij zegt: dank jullie wel voor jullie eerlijkheid. De hele kerk zit ermee vol, zei Henk Binnendijk. Je moet wel uitkijken hoe je het zegt. Sandwich methode. Maar dit was een vraag. Je kunt voorwaarden aan de Heere God stellen. Maar de Heere zegt: dan geef je hem eigenlijk niets. Want moet je luisteren, de wereld doet het ook. Giro 999. Kost je niks. Tenminste, dat wat je hebt, je geeft het gewoon. De hele wereld doet zo. Wat je hebt, dat geef je. Je kunt bij nummer 2 horen, je kunt bij nummer 3 horen. En toen zei Henk Binnendijk: hij gaf zijn 5 broden en 2 visjes aan de Heer Jezus. En u mag ermee doen, Heer, wat u wil. En hij gaf ze aan hem. En ik denk dat de jochie met stralend gezicht naast de Heer Jezus zou gaan staan. Dat zijn mijn woorden dan. Hij deelde. De massa werd gevoed. Want nu kon hij zeggen: hier kan ik wat mee doen. Het was maar stil. En Henk Binnendijk was aan het bidden in die groep. En dit zijn gebeurtenissen die vergeet je van je levensdagen niet meer, want ze zijn betekenisvol voor jezelf, voor je eigen leven. Voor datgene hoe het binnendringt. En toen was hij aan het bidden. En toen zei één jongeman naast hem: Heere God, ik behoorde bij groep 3, maar ik kies nu voor groep 4. Toen ik dat hoorde, ik weet niet hoe het bij u overkomt, zakelijke mededeling. Of zie je daar een oude Johannes, die gebroken is, gegeven wordt, hoort zalig zijn zij. Hij wordt getroffen door de Almachtige. Hij wordt bepaald bij de gemeente, die de eerste liefde kwijt is. Wat gaat er door mij heen als dit vanuit Horen zou gezegd worden? Waarvoor ben je aan het bidden, homie? Waarvoor zijn wij aan het bidden? Doet het je iets? Kom je in beweging? Heb je gezegd: ja, maar ik koester toch te veel mijn kleinkinderen. Eigenlijk wil ik die voor mezelf houden. Ze zijn me dierbaar, maar het is geleend goed en ik moet ze in zijn hand leggen en misschien worden ze wel gebroken. Dat doet me ongelooflijk veel pijn, maar als ik weet hij doet dat, En hij heeft er een bedoeling mee. Dan is dat waardevol. Dan is dat eigenlijk jochie nummer 4. Die kiest voor groep 4. En ik denk dat de Heer ons dat allemaal zelf ook vraagt. Het antwoord is aan u. Ik kan niet voor u denken, ik kan niet voor u bepalen. Ik kan alleen wel zeggen, als je het vanuit dat licht ziet. Een oude man, meegestomen vanwege het woord des Heren. En ik lees die geschiedenis van Anne van der Bijl. In het leven in afhankelijkheid van God. 2 jaar lang op de Bijbelschool. Wat dat gekost heeft. Wat heeft het voor hem gekost toen hij in India was en daar mensen heeft doodgeschoten. Wat neem je mee? Hoe werkt je geweten? Hoe gaat God zijn weg met u en mij? Wat is het doel van God met u? Ik zou u graag naar Romeinen hoofdstuk 8 willen voeren en dan zeg ik daarna amen. Romeinen hoofdstuk 8. Wat is het doel van de Heere God met mij en met u? Het is e-tekst, maar zo lees ik de Bijbel nu. Ik heb veel kennis van wat er in de Bijbel staat en ik weet ongeveer ook wel waar het staat. Maar ik zeg u nu, wat betekent dit voor mij als de Heere dit tegen mij zegt? Vers 28 begin ik. En we weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hij die hij van tevoren gekend heeft, die heeft hij ook van tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Even stil. Ik zou met de psalmlicht willen zeggen, Selah. Even stil worden. Dat is je doel, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Daarvoor ben je geroepen. Dat heeft hij in zijn hart, dat heeft hij in zijn gedachten. En Johannes die ziet dat, 100, en ziet de vervulling van de heerlijkheid wie hij werkelijk is. Het komt binnen. Het komt zo binnen. Zijn vertrouwen in zijn zekerheid. En dan. Opdat hij de eerstgeboren zou zijn, gerstebrood. Onder vele broeders. En hij heeft zich niet geschaamd, hij, om mij een broeder te noemen, u een broeder te noemen. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Ik zou een nieuwe preek kunnen beginnen, maar ik heb gezegd amen. Amen. Moment van stilte, graag. Dank u wel, Heer, dat u zo tot ons hart wil spreken. En misschien heeft u wel langer nodig om tot ons hart te spreken. Gaat u er alstublieft mee door. Ook bij mij. En laten we die stemmen horen. En laten we van nu af aan zeggen, zalig is hij die het hoort en die je toepast in zijn leven, haar leven. We leggen dat in uw hand. We leggen het horen in uw hand. En misschien hebben we inderdaad onze eerste liefde verloren. Denken we anders? Denken we allemaal misschien wel, als we de jongelui zijn in groep 3. Ik mag alles hebben, maar ik wil dit, ik wil dit, ik wil zus, ik wil zo. Misschien passen wij daarvoor compleet in. Maar gaat uw hart uit naar degene die zich volkomen geeft. Waar u alles mee mag doen. Niet ziende de consequenties wat het met zich meebrengt. Maar wel één ding. Ik ben bezig als een zilversmid. En ik haal al dat vuil eraf. Om mijn beeld in dat zilver te zien. Heere God. Ik weet niet wat me overkomt nog. Of zal overkomen. Maar soms kom je op een moment. Dat je moet bidden. Heer. Ik wil graag naar groep 4. Ik zat in 3. Maar ik wil naar groep 4. Kom dan mee met ons allemaal tot uw doel. Soms duurt dat 40 jaar zoals bij Mozes. En soms bij Paulus gebeurde dat radicaal. Ik weet niet hoe lang u met ons bezig bent. Maar we leggen het in uw hand. Uit genade. Door genade alleen. Amen. Opwekking 672. Heerser over alle dingen. Hij is de schepper. Want wat zei de Heere toen hij in dat bootje zat en de roerige natuur om hem heen. De storm die alles opriep. Wat zei de Heer toen? Weet u? Nee? Wees stil. En de schepping was stil. Dat is degene die nou misschien tegen ons zegt, wees eens stil. Luister wat ik tot je te zeggen heb. Ik stop weer.